Goedemiddag, luisteraars thuis. Ik wil met u doornemen de liturgie zoals we die gaan gebruiken. Hier in de Zuidhovenkerk van de middagdienst van 5 uur. Deze dienst zullen we samen houden met de Kandelaarkerk. En ook de luisteraars die vanuit de Kandelaarkerk die nu met ons verbonden zijn, hartelijk welkom. Vooraf even een mededeling dat er volgende week is er ook een gezamenlijke middagdienst in de Zuidhovenkerk. En de 2 weken daarna, dan is er ook een gezamenlijke dienst samen met de Kandelaarkerk. En dan wordt die dienst gehouden in de Kandelaarkerk en die begint om 16:30. Dus volgende week een gezamenlijke dienst in de Zuidhovenkerk en de week daarop en de week daarna de dienst in de Kandelaarkerk en die begint 30 minuten eerder. Onze voorganger is vandaag dominee Vogel, organist David van der Vlies. Na het welkom en de mededelingen zingen we met gemeente Psalm 1 uit het liedboek. Psalm 1 uit het liedboek. Na welkom en mededelingen. Gevolgd door stil gebed en votum en groet. Daarna zingen we gezang 5, vers 7 en 8. Gezang 5, vers 7 en 8. En dat is het gezang uit de berijming van 1773. Daarna is er gebed. Daarna zal er schriftlezing zijn uit Psalm 141. Dus de schriftlezing is uit Psalm 141. En we zingen daarna ook uit Psalm 141, vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Dus dat zal waarschijnlijk de hele psalm zijn. En we zullen dat zingen in wisselzang. Hierna is de verkondiging. En de verkondiging gaat vandaag uit Leid ons niet in verzoeking. Na de verkondiging zingen we gezang 423. Gezang 423 na de verkondiging. Dan zal er dankzegging zijn en voorbeden. De collecte voor Stichting Koen. Dan zal de geloofsbelijdenis worden uitgesproken. En daarna zingen we samen gezang 460. Dus dat als slotzang, gezang 460. Ik wens u, ook mede namens de Kerkraad, een gezegende dienst.
Goedemiddag broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten, mensen die met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze gezamenlijke dienst met de Kandelaarskerk. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 1 uit de Nieuwe Berijming. En beide kerkraden wensen u een rijk en gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de berijming van het Onze Vader, van het gebed des Heren, zoals u dat op bladzijde 3 vindt van uw mededelingenblad, vers 7 en 8. Leidt ons in geen verzoeking ooit. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. We willen u danken dat we hier vanmiddag bij elkaar mogen zijn. Als leden van beide gemeenten om hier samen te zijn. En wellicht zijn er ook anderen. We mogen hier samen zijn als uw gemeente. Rondom uw woord. En dat ligt weer open. We mogen erover nadenken. En we vragen van u. Geef dat het meer mag zijn dan nadenken. Nadenken over wat er gezegd wordt. Nadenken over wat we zingen. Maar dat we in de woorden die we horen vanmiddag. Uw stem mogen horen. De stem van de goede herder. En daar bidden we om. Of we die met elkaar mogen horen. En dan zitten we hier bij elkaar in de kerk. En het is een warme zondag. En wellicht hebben we daar ook last van. We vragen van u, geef dat we dwars door alles heen, alles wat ons kan hinderen, toch die stem mogen horen. En dat we toch aan uw hand verder zullen gaan. Wees u zo bij ons allemaal, hier in de kerk. Ook thuis, aan de kerktelefoon, als mensen meeluisteren, via het internet. Waar dan ook mensen zijn. Zegent u uw kerk over heel deze wereld, ook uw kerk in de brandhaarden van deze tijd. En geef dat uw koninkrijk zich mag uitbreiden. Ook als het gaat over de vragen van ja, hoe blijf ik staande en hoe kan ik staande blijven. Geef dan dat we niet meegezogen worden, maar dat we staande kunnen blijven. En dat we ons dat ook voornemen. Om ons niet mee te laten zuigen of mee te laten afvoeren. Waar dan ook heen, maar dat we sterk mogen blijven in u. Wees u zo bij ons. Hoort u ons, barmhartige Vader. Niet omdat wij dat nou verdienen, u weet wel wie wij zijn. Maar hoort u ons om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar vanmiddag Psalm 141. Vorige week hebben we hier in de kerk Psalm 142 gelezen. We lezen nu Psalm 141. Ik lees die in de herziene Statenvertaling. Een psalm van David. Heere, ik roep u aan. Kom spoedig tot mij. Neem mijn stem ter oren wanneer ik tot u roep. Laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak om goddeloze daden te verrichten met mannen die onrecht bedrijven en laat mij niet eten van hun lekkernijen. Slaat de rechtvaardige mij, het zal een gunst zijn. Bestraft hij mij, het zal olie op mijn hoofd wezen. Mijn hoofd zal het niet weigeren, dan nog is mijn gebed voor hen in hun ellende. Hun rechters zijn bij de rotswand vrijgelaten. Ze hebben gehoord hoe aangenaam mijn woorden waren. Onze beenderen liggen verstrooid bij de mond van het graf, alsof iemand op de grond iets gekloofd en gespleten had. Maar op u zijn mijn ogen gericht, Heere, Heere. Tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat mijn ziel niet berooid achter. Bewaar mij voor de knellende strik die zij mij gezet hebben, voor de valstrikken van wie onrecht bedrijven. Laat de goddelozen in hun eigen netten vallen, allemaal, totdat ik voorbij gegaan ben. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. En we denken straks in de preek ook na over deze psalm. We gaan die psalm ook eerst nog met elkaar zingen, Psalm 141 in de berijming van het liedboek. Psalm 141 en we doen dat in wisselzang zoals het ook op uw stencil staat. Maar eerst mogen de kinderen, als ze naar de crèche willen, naar de crèche. Straks na de preek is ons lied gezang 423. Leid ons niet in verzoeking. Ja, dat zou me de vraag kunnen ontlokken en die laat ik dan ook maar gebeuren. Waar bent u nou vatbaar voor? Waar ben jij nou vatbaar voor? Voor welke verleiding, verzoeking? Voor sommige dingen kun je gewoon een straatje omlopen. Hè? Als je zegt van nou, ik ben wel erg gesteld op een grote zak friet. Dan kun je zeggen van de volgende keer neem ik een andere route. Wel kans dat je weer een andere snackbar tegenkomt, maar je kunt er iets aan doen. Bepaalde dingen wordt het al veel lastiger, hè? Als je achter de computer zit en je denkt van, dat zou ik ook toch wel willen zien, dan is het maar een paar muisklikken verder. En dan hoef je geen straatje voor om te fietsen. En dat lukt dan ook niet, maar dat is zo heel dichtbij. Verleiding, verzoeking. Eigenlijk is het een crime, hè, om daarmee om te gaan. Om altijd weer het spoor van God te gaan en altijd weer iets te hebben van, oh ja, dat kan me van God afbrengen. Oh ja, dat kan een hele andere kant op gaan. Het is een opgave om daarmee om te gaan. En ja, wat hebben we daarbij nodig? Een gebed. En dat leren we, hebben het bidden nodig. En dat mogen we leren met de psalmen. We zingen en we hebben gelezen psalm 141. En we lezen die psalm ja, omdat het een heel oud en beproefd medicijn is. Ik denk dat je het zo moet zien. Je kunt zeggen het zijn hele oude liederen, maar mensen leefden vroeger ook zo. Die waren met dezelfde dingen bezig. Ja, ze leefden op een andere manier, maar hun interesses, hun drijfveren, daar waar hun hart naar uitging, was uiteindelijk hetzelfde als vandaag. En al die eeuwen door hebben mensen die psalmen gelezen om daar iets van te leren. Om daarin ook te leren hoe je nou daarmee om moet gaan. Bijvoorbeeld met verleidingen en verzoeking. Die mensen van vroeger die leren ons bidden. En de Heere God heeft ervoor gezorgd dat we dat in zijn woord mogen nalezen. En we lezen het zo ook van David, psalm 141. Een psalm van David staat erboven. In ieder geval behoorde deze psalm bij de bundel van David. Er staat niet bij uit welke tijd die komt. Vorige keer hadden we psalm 142 en er staat erbij een gebed toen hij in de spelonk was. Nou, ook nog verschillende mogelijkheden. Maar hier staat helemaal niks bij. Er staat niet in welke tijd en onder welke omstandigheden. Er wordt wel gesproken over een paar keer over een strik. Een strik, als ik daarin loop, zit ik vast. En dan kom ik er niet meer uit. Of ik raak erin verstrikt. Ik moet erin verder gaan. Ik word een bepaalde kant opgedrongen, die ik eigenlijk inga omdat ik in die val ben gelopen. Die strik is als het ware een soort wissel die ik omga. En als de wissel zo staat, dan gaat mijn trein zo. Maar ik moet een andere kant op. Vers 9, behoed mij voor de strik. Nou, daar zal die psalm over gaan, over strikken en verzoekingen en verleidingen. Welke strik is dat nou? Nou, dat staat in vers 3 en vers 4. Om iets te zeggen, zet een wacht voor mijn mond. Om iets te denken, laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak. Om iets te doen, om goddeloze daden te verrichten. Dingen die hem dus door zijn mond, zijn hand en door zijn gedacht, zijn hart. Mensen, dingen die dus hem in een strik brengen, hem in een val brengen. En blijkbaar is het dus ook al zo dat die dichter, als het David is geweest, nou dan reken maar uit, dat is zo'n 3000 jaar geleden. Dat zelfs al David al zag van ja, als ik de ene daad doe, raak ik in een strik en ga ik mee met over het spoor, raak ik daar helemaal verstrikt in. Dus het blijft niet bij één ding. Het gaat verder. En daar is hij zo bang voor. Hè? Het gaat niet direct om dat ene. Maar het gaat om dat ene dat als het ware die trigger is om die wissel om te zetten. Zodat mijn leven niet meer het spoor van God gaat, maar een ander spoor gaat. Hoe ga ik daar nou mee om? Nou, hij bidt. Hij bidt. En hoe bidt hij? Nou, je zou kunnen zeggen eigenlijk op twee manieren die bij elkaar horen. Het eerste is dat hij eigenlijk heel onbeschaamd bidt. Lezen we ook, hè? Heere, ik roep u aan, kom spoedig tot mij. Neem mijn stem ter oren wanneer ik tot u roep. Eigenlijk staat het heel netjes vertaald. Maar eigenlijk bestaat er zoiets als van schiet u alstublieft een beetje op. Ik heb u nu wel heel hard nodig. Staat wel vaak in de psalmen zo. Hè? Heere God, schiet op, maak haast. Haast u tot mijn hulp. Het staat er dan zo heel deftig. Haast u tot mijn hulp. Maar het betekent eigenlijk gewoon, schiet een beetje op met mij te helpen. Dat is eigenlijk een beetje, zij zouden zeggen, een beetje onbeschaamd. Hè? Dat zeg je toch niet tegen de Heere God. Schiet een beetje op. Er staat er in de psalmen wel meer over hem. Voor bijvoorbeeld Psalm 44. Daar staat er zo heel nadrukkelijk. Waarom slaapt u? En waarom blijft u slapen? Met andere woorden, ja, ik ben wakker, maar u moet wat doen, maar u ligt te slapen. Word nou eens wakker. Doe eens wat voor me. God moet haast bieden. Vraag is of we daar iets van leren. Bid je ook wel eens zo eigenlijk een beetje onbeschaamd. Schiet eens op. Ja, het kan ook een beetje onbeschoft worden van ons. Maar dat bedoel ik niet. En zo doet David het ook niet. Hij zegt ook niet, ik heb recht op verhoring. En ik ben netjes opgevoed en ik bid, dus u moet mij helpen. Ik gooi een kwartje in de automaat en er komt wat uit. Ik heb u zo hard nodig, maar... Maar dat laatste zegt hij juist. Hè? Ik heb u zo hard nodig. Help me alsjeblieft. En als ik dat nou zo zeg. Hè? Ik heb u zo hard nodig. Herkent u dat dan? Dat je dat niet durft te bidden. Omdat je je schaamt voor een of andere verzoeking of verleiding. Hebt u dat wel? Herken je dat? Je zegt, ja, ik kan daar God wel om vragen, maar eigenlijk schaam ik me wezenloos. Dat nog steeds in mijn leven speelt. Ik ben nou 95 jaar, ik noem maar wat, en nog steeds heb ik die gedachte. Of ik ben nou 50, 52 vooruit, en ik heb nog steeds dat. Ik denk er nog steeds, hoe komt het nou? Waarom zit dat nou in me? En dat je zegt, ja, daar kan ik nou wel weer om vragen, maar eigenlijk schaam ik me gewoon voor God. Dat ik nog steeds jaloers ben. Of afgunstig. Of dat ik nog steeds uit ben op mijn macht. Dat ik nog steeds mijn mond niet kan houden. En dat ik nog altijd zit te tetteren tegen alles en iedereen. Of dat ik nog steeds vatbaar ben voor erotische verlangens en weet ik veel wat. En dat je eigenlijk zegt van... daar moet ik eigenlijk niet meer om bidden. Nou ben ik zo lang bij de kerk. En dan heb ik 40 jaar, 30 jaar, 20 jaar, 5 jaar, heb ik vorig jaar belijdenis gedaan. Heb ik afgelopen keer belijdenis gedaan. Heb ik gezegd, ik wil u volgen, ik wil u gaan in uw spoor. Maar ja, dan loop ik er weer tegenaan. Nou, ik denk dat, ja, als je jezelf een beetje kent, dat je dat wel tegenkomt. En misschien dat je dat ook wel vervelend vindt om daarvoor te bidden. En dat je er eigenlijk niet om zou willen bidden. En dat je je heel goed kunt voorstellen dat God er ook eigenlijk niet naar zou willen luisteren. Ja, je weet wel, je bent niet volmaakt en je doet het niet volmaakt. Maar ja, dat je in ieder geval wat geleerd hebt in je leven. En dat je kunt zeggen, Heere God, ik bid daarom. Ja, ik zit er nog wel eens aan vast. Ik weet het. Ik heb er al heel veel strijd mee gestreden. Maar ik ben er al bijna vanaf hoor. Maar ja, nog één keer. Of, nou ja, ik ben onderweg. Maar help me nog even. Hey, dan kun je toch iets laten zien van, kijk mij eens. Kijk mij eens, ik doe het eigenlijk best wel goed. En ja, God kan me dan ook nog wel een klein beetje helpen. Maar dat je moet zeggen van, Heer, help me alsjeblieft, want ik red het echt niet. Het gaat helemaal fout met me. Kijk, als het nou gaat over ziekte, worden ziek. Nou, dan bidden we misschien dit wel. Nou moet je weer heel snel helpen. Want als je nou nu niks doet, dan gaat het helemaal mis. Als er gevaar is, nou, dan moet God wel heel snel helpen. Als er gevaar is van, nou, in een oorlogssituatie bijvoorbeeld. Nou ja, dan moet er snel wat gebeuren. Maar bidden in verleidingen lijkt mij niet in verzoeking. Ja, dat bidden we ook een beetje wijs over het algemeen. Hè? Leer me wijsheid, geef me wijsheid om ermee om te leren gaan en zo. Nou ja, dat is ook wel nodig. Maar wat ik nou zo mooi vind, is dat je in zo'n psalm die gaat over strikken. Over valstrikken. Dat je zegt van, en dat leer ik ervan. Dat ik ook in dat soort dingen, dat ik dan niet aan mezelf ben overgeleverd en dat ik het maar netjes zelf moet opknappen, maar dat ik God als het ware, nou niet als het ware, dat ik God mag aanroepen en dat ik mag zeggen, helpt u me alstublieft en snel, want ik red het niet. En dat je al je eigen dunk overboord mag zetten, dat je al je eigen decorum van wat ben ik, wat heb ik het allemaal goed gedaan, mag weg laten vallen. Maar dat je zegt, Heere God, help me. Nou, dat is het. Dat is eigenlijk onbeschaamd bidden. En je niet voor schamen dat het je dus niet gelukt is en dat je zijn hulp nodig hebt. Niet alleen in gevaren, niet alleen in ziekte, niet alleen als je het niet goed gedaan hebt, maar ook als je in situaties bent dat je denkt van welke kant ga ik op. Er staat ook nog een ander voorbeeld van in de Bijbel. Het is eigenlijk ook iets waarvan je zegt van, hoe durft die profeet dat te bidden? Jesaja 65. Of Jesaja 65. Er staat, waarom liet u ons afdwalen? Waarom verhardde u ons hart? Zodat we u niet meer dienden. Ja, dat is eigenlijk heel onbeschaamd natuurlijk om te zeggen. Ja, eigenlijk is het zo, Heere God, dat ja, als u ons niet had laten afdwalen, dan was het wel goed gegaan. Maar waarom liet u ons afdwalen? Waarom verhardde u ons hart? Waarom luisterde u niet? Waarom deed u er niks aan? Het is eigenlijk een uitdrukking van het failliet van je eigen leven. Dat je in alles, niet alleen bij ziekte en gevaar, maar ook in deze dingen, in het gaan, in het spoor van de Heere God. De keuzes die op je weg komen, maar waarvan je denkt van eigenlijk zou ik dit willen, maar ik moet dat. Dat je daarvoor een beroep op de Heere God mag doen. En niet zomaar een heel wijs beroep en heel goed overwogen, maar haast u tot me. Red me alsjeblieft. Help me. Wees snel. Je hoeft je dus voor de Heere God, en dat is wel mooi, neem me mee niet te schamen voor je onmacht. Dat weet u ook wel. Dus hij weet het veel beter dan wij. Dat we het niet redden. Veel beter. Dan hoef je ook niet voor te schamen. Dan mag je het ook gewoon zeggen. En dat is de tweede van het gebed. Er zit ook iets heel moois achter. Hè? Er staat bij van, laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. En ja, dan betrekt hij het gewoon op zijn, ja, op het zijn in de tempel, in de tabernakel. Hij zegt, als ik daar nou kom en u brengt mijn offers, wat gebeurt er dan? Luistert God daarnaar? Nou, wel zeker. Heeft God zelf beloofd. Op die manier ben ik onder jullie. Op die manier ben ik in jullie midden. En als jullie offers brengt, Dan luister ik naar je. Heeft God zelf gezegd. Er staat al die wetten van Mozes staan er helemaal barstensvol van. Dus laat mijn gebeden nou zoiets zijn als dat reukwerk dat voor uw aangezicht brandt. En mijn opgeheven als het, handen als het avondoffer. Met andere woorden, u luistert dan toch naar me. U luistert toch naar me. Dan denken we, als we in onze tijd leven, hè, na de komst van de Heer Jezus. Dat je ook zo mag bidden. In vertrouwen. Laat mijn gebed zijn op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Laat ik het maar zo zeggen. En mag je daar kracht aan ontlenen? Nou, ja, daar moet ik dan nou over nadenken of niet? Of mag ik dan gewoon zeggen, daar mag je kracht aan ontlenen? Dat is toch het verhaal van het evangelie. Dat als je bidt op grond van het werk van de Heer Jezus, dat God naar je luistert. Heer, ik roep u aan, kom spoedig tot mij. Nou, dat is de aanhef. Dat is eigenlijk het gebed. Hè, in verleiding bidden. Erkennen van Gods macht en je eigen onmacht. En dat is niet alleen bij noodgevallen dus. Maar ook in strikgevallen, valstrikgevallen dus. En wat zijn die strikgevallen? Wat zijn die valstrikken? Nou, de dichter zegt, het gaat eigenlijk over mijn hele leven. Het gaat over mijn mond, het gaat over mijn hart, het gaat over mijn handen. En hij zegt het in vers 3, Heere, zet een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn lippen. Zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. Ja, dat zeggen we wel eens een keer zo, dat mij niets, hè, met de oude berijming van Psalm 141, dat mij niets onbedachtzaams mogen ontglippen. Maar daar gaat het niet direct om, hè, dat je zegt van, oh ja, ik moet een beetje uitkijken op mijn woorden. Oppassen op mijn woorden. Maar dat ik mijn mond niet gebruik om te verleiden en te verzoeken, dat ik dat niet bij anderen doe. En dat ik mijn mond niet gebruik om van de weg van God af te gaan. Dat ik mijn mond niet gebruik om mijn eigen padje en mijn eigen paadje recht te maken. En dat ik niet afwijk van God. En dat gaat zo gemakkelijk met mijn woorden. Ik kan er zo'n verhaal van maken. Ik kan zo mooi vertellen dat ik er zelf in geloof, maar dat ik wel de weg van God vandaan ga. Heere God, zet een wacht daarvoor. Dat ik mijn mond niet gebruik dan om het spoor van u te gaan. En dat ik mijn hart niet gebruik. Hè? Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak. Hart is de werkplaats van je leven. Dat ik mijn hart niet gebruik om het kwade te bedenken. En wat het kwade is, nou dat weten we ook allemaal wel. En dat ik mijn handen niet gebruik om het kwade uit te voeren, uit te leven. Met anderen of alleen. Mijn mond, mijn hart, mijn handen. Mijn hele bestaan zo. En ja, die kunnen zomaar in die strik van die vijanden vallen. Van verleiding en verzoeking. Waarin ik zeker weet, ik red het niet. Daarom, Heere, help me alsjeblieft. Nou, dat staat in het tweede gedeelte, vers 3 en vers 4. Maar ik neem me ook wat voor. Ik ga ook wat doen. Ik ga niet zomaar zitten en zeggen, help me alsjeblieft. Ik moet ook wat doen. En wat moet ik doen? Nou, dan komen we in een gedeelte wat enorm moeilijk te vertalen is. En welke vertaling je ook leest, overal staat er wat anders. En niemand heeft het echt helemaal goed. Ik dus helemaal niet. Maar waar gaat het nou over? Er staat, slaat de rechtvaardige mij, het zal een gunst zijn. Bestraft hij mij, het zal olie op mijn hoofd wezen. Mijn hoofd zal het niet weigeren. Nou, wat bedoelt is dichter hiermee? Hij vraagt eigenlijk, Heere God, stuur andere mensen op mijn pad. Mensen van u. En laat ze me stevig onder de handen nemen als het niet goed gaat. Eigenlijk, ja, slaat een rechtvaardige mij, het zal een gunst zijn. Dus als iemand mij probeert op het rechte pad te houden, Heere God, ja, ik vind het niet leuk. Maar het is een gunst. Een genade. Dat vraagt hij aan God. Help me zo, maar ook op deze manier. Stuur mensen op mijn pad. Bestraft hij mij, het zal olie op mijn hoofd wezen. Dat is het eerste wat hij doet. Hulp aanvaarden, ook al is die hulp niet prettig. Tweede gedeelte van vers 5 en vers 6, dat is nog veel ingewikkelder. En dan staat er: dan nog is mijn gebed voor hen in hun ellende. Hun rechters zijn bij de rotswand vrijgelaten. Ze hebben gehoord hoe aangenaam mijn woorden waren. Wat er nou precies mee bedoeld wordt. Er staat: hun rechters zijn bij de rotswand vrijgelaten. Nou, als je op een rotswand staat en je laat iemand vrij, kan dat twee dingen betekenen. Hè? Als ik nou mijn blaadje vrijlaat, dan valt het. Nou, zo kan het ook betekenen. Hè? Dat kan het ook betekenen. Hun rechters zijn bij de rotswand naar beneden gestort. Dat staat ook in vertalingen. We weten eigenlijk niet zo goed wat dat betekent. Maar je kunt wel voorstellen wat hij probeert te zeggen. Ik bid en ik bid voor hen en ik zal me niet overgeven aan het kwaad. Ik geef me niet over aan het kwaad. En al gebeurt er iets erg met mijn tegenstanders, ik nog zal voor hen bidden. Die nieuwe berijming van Psalm 141, die heeft dat prachtig vertaald. En berijmd, zoals we gezongen hebben. 141, dat was onder de lijden zal ik nog bidden, gestrenge rechters, hard als steen. Gij, Heere God, oordeelt hen, ik spreek alleen lieflijke woorden in hun midden. Met andere woorden, ik aanvaard de hulp van anderen en ik zal mij ook niet overgeven om zelf de wraak uit te oefenen. Ik laat dat aan God. Ik zal de weg van de Heere God gaan. Ik werk er niet aan mee om het kwade te bevorderen. Ik neem me dat ook voor. Leid mij niet in verzoeking. Je denkt na, hè, van wat is dat nou eigenlijk in mijn leven? Je denkt na over ja, die dingen die je wel eens zegt, de dingen die je wel eens denkt, de dingen die je wel eens doet, je mond, je hart, je handen. Het gaat natuurlijk eigenlijk over iets anders. En het gaat natuurlijk over dat wat er in het laatste van die psalm staat. Dat je zegt van, ik ga dit spoor en als ik nou die wissel omga, welke kant ga ik dan op? Ik moet dat rechte spoor gaan, ik moet het spoor van God gaan. Maar als ik nou die wissel omga, dan ga ik niet het spoor van God, dan kom ik ergens terecht waar ik niet wil zijn. En het scheelt niet veel, zegt hij. Vers 7. Onze beenderen liggen verstrooid bij de mond van het graf. Alsof iemand op de grond iets gekloofd en gespleten had. Ook weer heel moeilijk precies te begrijpen wat de dichter bedoelt in de taal van het Oude Testament. Maar eigenlijk zegt hij van, we zijn er hopeloos aan toe. Het staat er zo beroerd voor met ons. We liggen allemaal voor de poort van de dood. En zo heftig is het. Hij zegt dat onze beenderen liggen verstrooid bij de mond van het graf. En je denkt aan die beelden die je zag van, en ziet vanuit de Oekraïne. Ik denk, nou, dat schildert hij. Zo zijn we eraan toe. En zo staat het ervoor. En vandaar dat hij zegt, haast u alstublieft. Want dat is ook uiteindelijk waar het om gaat, hè. Dat ik door mijn mond, mijn hart en mijn handen mij mee laat voeren de dood in. Dat ik het spoor van God niet meer ga. En hij zegt, het is bijna te laat. De strik van het zonder God gaan. En ik zou u zeggen, dat is de meest heftige strik. De meest heftige valstrik. De meest gevaarlijke. De meest aanlokkelijke. De meest, laat ik het ook zo zeggen, de meest vanzelfsprekende strik. De meest voor de hand liggende strik. Om in je leven een spoor te gaan zonder God. Dat gaat zo verschrikkelijk gemakkelijk. En het hangt als het ware als een soort van zwaard van Damocles boven ons hoofd. En je ziet het We leven in deze samenleving. En we zien het onder elkaar. Onder onze jongeren en onder onze ouderen. Dat het zo gemakkelijk is om dat andere spoor te gaan. Van buiten God om. En daarom bid ik, zegt hij. Daarom richt ik op u mijn ogen. En dat is ook de weg uit te strekken. Dat je je ogen op God richt. Ik wil niet in die grootste strik vallen. Dat ik zonder u verder ga. Dat ik u kwijtraak. Nou, laten zij die dat willen, dat vooral doen. Laat ze vallen in hun eigen strik. Hou me vast. Leid me niet in verzoeking. Ik neem mij dingen voor. Neem mij dingen voor om te luisteren naar wat mensen tegen me zeggen. Dat neem ik me voor, dat doe ik ook. Ik neem het ook me voor om niet als scheldend en tierend mijn weg te gaan. Neem ik me ook voor. Maar ik bid des te meer, eerlijk en vrij. Hou me vast alsjeblieft, Heere God. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. Amen. Samen danken en bidden. Heere God, we danken u dat we al mochten bidden. En we laten het zo aan u over. Blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. En geef dat we, als de uren van de verzoeking komt, dat we niet schromen om u te hulp te vragen. Om onze ogen op u te richten. Heere, u kent ons door en door. U kent onze zwakke punten. U kent de punten in ons leven waarin we zo gemakkelijk een prooi zijn voor onze tegenstander en voor uw tegenstander. En soms overvalt het ons, soms zoeken we het zelf. Heren, en soms overvalt het ons dat we het nog gezocht hebben ook. We zitten zo ingewikkeld in elkaar. Maar we vragen aan u. Houdt u ons sterk. Maakt u ons sterk. Onderweg achter u aan te blijven gaan. Blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. We danken u dat we dat ook mochten leren vanuit die oude psalm. Om met vertrouwen en haast onbeschaamd aan u te vragen. Juist omdat u alles van ons weet, helpt u ons. We redden het niet. En zo gaan we ook deze wereld weer in. Deze week weer in. In de overtuiging dat we het zelf niet redden, maar dat we afhankelijk zijn van u. En Heere God, en als we van u afhankelijk zijn, dan is dat helemaal niet verkeerd. Want als er één is die ons leven kan redden, als er één is die ons leven gedragen heeft, die als het lam Gods de schuld heeft weggedragen, dan bent u dat zelf, Heere Jezus. En als u met ons meegaat, wie we dan ook zijn, wat we dan ook doen, dan kunnen we verder. En leidt u ons daarom op het spoor van ons leven. En geeft dat we op die wisselplaatsen van ons bestaan de roepstem van de goede herder zullen volgen. En wees u zo ons nabij. En zegent u ons in de gewone dingen van ons leven, in de vragen die we hebben, in de vreugde die we kennen. Wees u ons nabij als er plotseling dingen op ons pad komen. Beschermt u ons en bewaart u ons. Houdt u allen van wie we houden ook vast. Mensen die op reis zijn, op reis gaan. Heren, denkt u aan ons. Denkt u aan hen die ziek zijn, aan beide gemeenten. Denkt u, houdt u hen vast en bewaart u hen. En hoort u onze gebeden ook voor hen. Helpt u ons als het moeilijk is in deze warme tijd om de dag door te komen. Als we altijd maar aan onze kamer gebonden zijn. Luistert u naar onze gebeden, Heren. Denkt u aan de mensen om ons heen. Denkt u aan de mensen van onze stad. De mensen van ons land. De mensen van deze wereld. U weet wat er allemaal gebeurd is. En we denken eraan. We gaan weer onze eigen weg, maar houdt u vast en geeft u wijsheid aan hen die verantwoordelijkheid dragen. Soms denken we wel, van welke kant zal het nou weer opgaan in deze wereld. En soms houden we ons hart ook vast. Er staat wel in uw woord dat we onze hoofden omhoog moeten heffen. Omdat we weten dat de koning komt. Geef dat we in dat blijde verwachten ook mogen leven. Dat u zult komen en dat u zult wonen bij de mensen. En dat u alle tranen van de ogen zult afwissen. En dat er geen dood meer is. Geen rouw meer is. Geen geklaag meer zal zijn. Maar dat de eerste dingen, de dingen van onze tijd die zo ellendig zijn, voorbij zullen zijn. En dat dat ook een tijd is waarin we niet meer hoeven te schrikken voor onszelf. Dat we ook niet meer bang hoeven te zijn voor onszelf. Om weer van u vandaan te gaan. Dan zult u zijn alles en in alle. Heren, daar vragen we om. En neemt u zoveel mogelijk mensen mee op de weg naar uw koninkrijk. Bewaart u ons zo in de komende week. Bewaart u ons helemaal voor dat koninkrijk. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De collecte is bestemd voor Stichting Koen en daar krijgen we nu wat van te zien. Daarna zullen we staande ons geloof belijden en ons slotlied is gezang 460. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden we: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood, ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daarom ook heen in vrede en in vreugde en dient de Heere met blijdschap en ontvangt zijn zegen. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.